Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. Het doet ertoe welke gedachten gedachten denken. Op deze manier drukt de Amerikaanse filosoof Donna Haraway uit dat we, ook in de wetenschap, geen neutrale positie kunnen innemen. Waarom zijn de grenzen waarmee we het individu afbakenen, zowel biologisch als op betekenisniveau kunstmatig? Waarom moeten we af van de uitzonderingspositie van de mens en responsible, antwoordelijk, de wereld tegemoet treden? En wat kunnen we leren van het cyborgmanifest om op een speelse manier onze identiteit vorm te geven? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende 3 kwartier hebben. De gast is Lydia Baan-Hofman, de denker die centraal staat, Haraway.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Sandra Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en het concept ken je wel. Een hoofdgast, een presentator, een sidekick, 45 minuten, 1 filosoof. En vandaag naast mij Judith Zijstra.
Hey Allard. En wij nemen vandaag op in de Krakeling in Utrecht. Dat is inmiddels ons favoriete opnameadresje geworden.
Ja, precies. Stiekem het huis van Jozef.
Het huis van Jozef. Maar we dachten, laten we het even anders brengen deze keer.
Precies, om repetitie te voorkomen. Sowieso compleet nieuw is dat we aan tafel hebben Lydia Baan-Hofman. Zij promoveert in de filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Recent verscheen een vertaling van Donna Haraway's Cyborg Manifest. En daar schreef zij het nawoord bij. Welkom Lydia, mooi dat je in onze podcast bent.
Dankjewel.
En we gaan het hebben over die Donna Haraway inderdaad. Geboren in 1944 in Denver, Colorado. Ze studeerde zoologie met minors in de filosofie en in het Engels aan de Colorado University. Ze studeerde in Parijs evolutionaire filosofie en theologie. En ze heeft een PhD in de biologie. Ze doseerde daarna vrouwenstudies en wetenschapsgeschiedenis aan de University van Hawaii en de John Hopkins University. En sinds 1980 werkt ze als docent en later hoogleraar aan de University van California. En dan op het gebied van de geschiedenis van bewustzijn en feminisme studies. Ze was de eerste hoogleraar in feministische theorie in Amerika. En ja, volgens mij hebben we hier al gelijk een interessante mix te pakken, namelijk een filosoof en bioloog. Volgens mij was dat een combinatie die we nog niet eerder hadden in onze hele reeks, een hele hoop varianten gehad. Waarom filosofie en biologie en komt dat ook terug in haar denken?
De waarom vraag, dat moet je aan haar vragen, maar, maar of dat er terugkomt zeker. Ja, dat is wel echt een draad die door haar werk heen gaat, die best wel verhelderend werkt ook wel, om dat in het achterhoofd te houden, denk ik. Want ze is natuurlijk vanaf het begin heel erg gericht geweest ook op verhouding tussen mensen en dieren bijvoorbeeld. En ook op wetenschap. Ze is echt heel erg vanuit wetenschapsfilosofie vertrokken. En daarin werkt ze nu nog steeds, ook al is dat soms niet meer even duidelijk nu dan het was vroeger. Maar dat is echt heel erg vanuit gewoon echt een liefde ook echt voor objectieve wetenschap. Dat zit echt nog heel erg achter haar. En ze noemt zichzelf ook nog wel een kind van de verlichting. Wat dat betreft, ook al is ze daar ook heel kritisch op. Dus ja, dat zit er zeker in. En nu dus in 2016, het laatste boek, gaat heel erg ook over tijden van ecologische crisis. Dus daarin kijkt ze ook heel erg naar verhouding tussen mensen en dieren. Nou, dat is ook heel erg vanuit die biologische achtergrond ingegeven.
Want hoe kijkt ze naar die verhoudingen tussen mens en dier? Dat veronderstelt al dat ze daar in ieder geval een andere gedachtegang over heeft dan een beetje zo gewoon is, zeg maar.
Ja, dus ik zou haar ook wel willen karakteriseren als dat zij twee dingen heel erg afwijst. Enerzijds is dat het begrenst individualisme. En anderzijds is het een menselijke uitzonderingspositie. En zeker dat laatste heeft ook heel erg met die verhouding tussen mensen en dieren te maken. Dus ook juist zeggen van ja, dat onderscheid is er zeker. Maar dat onderscheid is niet zo radicaal van een andere aard als dat we vaak denken. Maar die verhouding tussen mensen en dieren is dus één ding. Maar tegelijkertijd is ze dus ook heel erg vanuit, als wetenschapsfilosoof vertrokken. En dat ook heel erg vanuit dus die feministische invalshoek, waar je het ook over had, waar ze natuurlijk ook hoogleraar in is geweest. En dat heeft ook heel erg met die menselijke uitzonderingspositie te maken. Omdat ze dus heel kritisch is ook op de mens zoals we die vaak ook in onze verbeelding en in onze taal en in onze wetenschap zien en gebruiken. Omdat die mens, de mens, vaak dus, nou, het is een bekend thema tegenwoordig, maar vaak een witte man is in het Westen. En zeker ook als het gaat om de wetenschapper, die zich vaak ook heeft kunnen verschuilen eigenlijk achter het idee van ik ben een mens en een mens is rationeel en staat daarin ook in zekere zin buiten de natuur en het object van de wetenschap.
Die observeert en bestudeert.
Precies, ja. Dus waar Haraway als feministische wetenschapsfilosoof, ze zit ook echt in een traditie die ze eigenlijk zelf ook wel domineert bijna, de feministische wetenschaps- en technologiestudies. En vanuit die hoek zijn zij ook, zij en anderen met haar, altijd heel kritisch geweest op de manier waarop wetenschap en wetenschappers zichzelf als neutraal voordoen. Omdat je gewoon ziet van heel veel wetenschap die een hoge status heeft, die is seksistisch, die is racistisch. En die blijkt nou dus ook bijvoorbeeld heel slecht ook een soort van klimaatverandering en ecologische crisis in de hand hebben gewerkt.
Kan je dat misschien nog wat meer uitleggen? En gaat dat dan inderdaad over die uitzonderingspositie van de mens of over wat je net ook even liet vallen, dat begrensd individualisme? Die kritieken die ze zeg maar nu dan heeft over die wetenschap, die brengt ook racisme voort. Of is dat misschien zelf? Waar zit precies die...
Ja, ik zou het meer in die menselijke uitzonderingspositie nu even nog zetten. In het idee dat zowel dus in de manier waarop een wetenschapper zichzelf presenteert als neutraal, dat heeft al een bepaalde uitzonderingspositie met zich mee. Want blijkbaar staat die wetenschapper dus buiten de wereld die die bestudeert. En is daarmee uitzonderlijk. En tegelijkertijd behelst de mens, wat we verstaan onder de mens in dat geval, ook een heel specifiek soort mens, dat in een term die Haraway en anderen gebruiken, ongemarkeerd is. Iemand die eigenlijk transparant lijkt te zijn. Die hoeft zichzelf niet mee te nemen in object van studie. Terwijl wat je zag, ook zeker in de jaren 80 en nog steeds, is dat als een vrouwelijke wetenschapper bijvoorbeeld ineens onderzoek gaat doen naar bijvoorbeeld vrouwelijke voortplantingsorgaan, dat dan vervolgens, dat zij wel gemarkeerd is. Oh, dat is vrouwenwetenschap. Dat is niet hetzelfde als de echte wetenschap, bij wijze van spreken. Even een beetje gechargeerd zo. Maar dat vergelijkbare gevallen gebeuren natuurlijk heel vaak. En er is gewoon heel veel. Darwin is natuurlijk lang geleden, maar die geloofde dat vrouwen dommer zijn dan mannen. Je hebt de superveel racistische psychologen. We hebben nog in het recht, natuurlijk pas in 1991 in Nederland, verkrachting binnen het huwelijk strafbaar gesteld. Er zijn natuurlijk voorbeelden van wetenschappen waarin duidelijk racistische en seksistische elementen zitten.
En waarom zit het dan in die wetenschap? Dat het racistisch en seksistisch is, dat is evident, denk ik. Maar waarom zit het dan in die wetenschappen? Nou, je zou kunnen zeggen, goh, dankzij de wetenschap komen we juist daaruit of zo, zeg maar.
Ja, het gekke is dus inderdaad dat zij, dat Haraway en anderen dus ook aantonen dat de manier waarop er normaal gesproken in de wetenschap gekeken wordt naar biases, dus naar vooringenomenheden, is dat die eruit gezuiverd moeten worden. Dus er moet een wetenschappelijke gemeenschap zijn die met elkaar gaat kijken van oké, ben jij nou wel daadwerkelijk objectief of heb je je laten leiden door jouw persoonlijke vooringenomenheden. En dat moet er dan uitgezuiverd worden en dan heb je objectieve wetenschap. Dat is een beetje heel kort door de bocht het idee. En wat dus Haraway en anderen zeggen is, ja, maar dat gaat helemaal niet. Want die community van die gemeenschap van wetenschappers, dat zijn toevallig, niet helemaal toevallig, allemaal witte mannen met dezelfde vooringenomenheden. Dus dat gaat al niet. Dat is één reden waarom het problematisch is om op die manier naar objectieve wetenschap te kijken. En vooral naar neutrale wetenschap. En het tweede is dus dat er niemand neutraal is. Dat elke wetenschapper altijd gesitueerd is in een bepaalde tijd en een bepaalde plaats. In een traditie, maar ook in bepaalde taal die hij gebruikt, in bepaalde beelden van de wereld die hij heeft.
Maar als je inderdaad, even op dat tweede doorgaand, als je wetenschap als proces zou opvatten, dan zou je nog wel kunnen zeggen van ja, als je gewoon zorgt dat de groep of de toegang zeg maar tot wetenschapbedrijven breder wordt opengesteld, dan krijg je uiteindelijk, hè, als je het als proces opvalt, dus niet per publicatie bekijken, maar als groter proces, dan krijg je uiteindelijk wel een soort bredere reflectie daarop. Of allerlei stemmen of allerlei gesitueerdheden die onderzoek doen. En dan kom je toch ook wel weer ergens uit.
Ja, dus er zijn ook zeker mensen die daarvoor staan. Maar dat is dus ook al wel vanuit het idee dat blijkbaar als je dus verschillende mensen met verschillende achtergronden hebt, dat je wetenschap dan objectiever wordt. Terwijl dat is eigenlijk iets wat in dat originele idee niet zit. Want dan zou het er niet toe hoeven te doen
wie het uitoefent. Ja.
Ja.
En komt zij ook van het een tot het ander? Of want nu lijkt het zo'n beetje, er is dus een norm in de wetenschap. Dat is een witte man, zeg maar, om het even zo plat slaan. En zegt ze van god, dus en daaruit volgt plotseling, er is eigenlijk überhaupt geen neutrale positie te vinden. Of vond ze dat al op voorhand en valt ze daarom dat neutraliteit van de witte man aan?
Het begint gewoon met het probleem. Het begint met het probleem dat wetenschap seksistisch is, dat het racistisch is. En dus dat is het vertrekpunt. En dan vervolgens is het kijken, oké, en hoe gaan we dit dan, hoe kunnen we dit beter maken zonder, en dat is denk ik wel iets, Harry die is wel vaak bekritiseerd ook, dat ze relativistisch zeg maar zou zijn, te postmodern, dat ze niet meer gelooft in objectieve wetenschap bijvoorbeeld. Terwijl ze dat juist heel graag vast wil houden. Dat er objectieve wetenschap is. Ook zeker nu bijvoorbeeld, ze is ook een heel grappige persoon volgens mij, dus ze heeft ook, ik zag de laatste keer, dat ze ook nog een petje op had. Ergens een foto in een interview een petje op heeft met iets van love, science, love, Black Lives Matter en nog iets. In ieder geval een aantal van die activistische statements die ze dan maakt. Waaronder dus ook echt, ook zeker nu in tijden van fake news en post-truth en dat soort zaken. Dat ze echt heel erg in die wetenschap ook vast wil houden.
Want hoe zit het dan? Wat is dan het verschil tussen die neutraliteit en die objectiviteit?
Ja, dus waar zij ook heel bekend mee is geworden, is in 1988 heeft ze een artikel geschreven, Situated Knowledges, gesitueerde kennis. En dat is het verschil. Dus zij zegt, zij houdt vast aan objectieve kennis, geen waarheid, wel kennis. Objectieve kennis, maar objectieve kennis is gesitueerde kennis. En dat betekent dat degene die onderzoekt zichzelf altijd in een bepaalde context moet plaatsen. Dus nooit mag doen alsof hetgene wat zij of hij zegt universeel is. Dus het kan wel globaal zijn, dat is ook dan zo'n onderscheid. Het kan wel over heel de wereld gaan misschien, maar het kan nooit universeel zijn, altijd en overal geldig. Dus zelfs al, zij heeft bijvoorbeeld, ook als bioloog dus, is heel erg geïnteresseerd ook in van die, wat we vroeger een beetje van die National Geographic? Ja, dat is een term. Ja. Van die, of bijvoorbeeld, ik moet altijd denken aan die filmpjes die op de middelbare school zitten van The Powers of Ten. Ja. Dat je zo uitzoomt het heelal in en dan zo weer terug het menselijk lichaam in. En daar is zij ook kritisch op, omdat ze zegt van super interessant. Maar dat geeft ook het idee alsof ook deze technologieën, dus die zo uit kunnen zoomen en die in kunnen zoomen, alsof die de werkelijkheid weerspiegelen. Terwijl alsnog, ook die technologieën, die zijn die zijn op een bepaalde plaats sowieso worden die ingezet. Nou, in dat filmpje zie je ook een wit stel ergens in het Lake of Michigan of ergens daar in Noord-Amerika picknicken. En dat is dan het beginpunt.
Ja, bijna in dat filmpje letterlijk het middelpunt van het universum, zeg
precies,
maar.
Ja. En anderzijds is het natuurlijk ook, moet ook die beelden moeten allemaal nog geïnterpreteerd worden. Daar worden ook allerlei betekenissen nog aan de data die die beelden geven, of die technologieën geven, wordt daar ook nog allemaal aan toegekend. En die interpretatie kan ook nog veranderen doorheen de tijd. Dat kan ook met nog paradigmawisselingen in de wetenschap bijvoorbeeld te maken hebben. Dus zelfs zoiets als zoiets wat zo objectief en universeel en neutraal lijkt als zo'n technologisch filmpje, zegt zij, daar zit ook al heel veel gesitueerdheid in en die moeten we erkennen. Dus dat is dan een
maar, ja, belangrijk. Wat is dan dat verschil tussen die objectiviteit? Want ze geloven dus ergens wel in dat het wetenschappelijk project van de objectiviteit. Objectieve kennis. Hoe vind je die dan, zeg maar, in zo'n film van The Powers of Ten of een andere technologie?
Ja, of het is misschien een streven naar die objectieve kennis. En dat kan ze alleen als je, zeg maar, erkenning of verantwoording aflegt. Erkenning geeft of zo. In je, van hoe jij gesitueerd bent. Ja. Is dat.
Ja, dus het is. Dus wat ze. Ja, zonder even te veel in detail te treden. Maar ze zegt dus wel, voorgesitueerde kennis is dus inderdaad nodig om inderdaad erkenning te geven dat jij zelf in een bepaalde plaats en op een bepaalde tijd met bepaalde technologieën die jij op een bepaalde manier bedient, eventueel. En ook in een bepaalde taal en bepaalde, ja, wat zij dan semiotische technologieën noemt. Maar in ieder geval bepaalde ook normen, ook taalnormen, maar ook sociale normen ingebed zit. En dat is niet, dat is. Het lijkt alsof een soort van een bepaalde zelfreflectie of zo op het einde genoeg is. En dat is het niet. Maar dat, denk ik, om daar heel erg diep op in te gaan, is denk ik wel erg gedetailleerd. Maar dat is dus wel inderdaad. Van, er moet een erkenning plaatsvinden van het gesitueerde kennis. Je moet niet doen alsof als jij in één lab onderzoek doet, moet je niet gaan doen alsof dat de resultaten die jij daar vindt vervolgens voor alle.
Alle te extrapoleren zijn precies. Eigenlijk naar. Ja. Maar om inderdaad even bij Allard nog even door te gaan. Dus is dat dan de manier waarop je volgens haar naar objectieve kennis kan streven? Of?
Ja, het is iets wat ze later pas zegt in 2016, maar wat eigenlijk al doorheen heel oeuvre wel van belang is, is dat ze zegt: it matters what thoughts think thoughts. Dus het doet ertoe wat voor gedachten denken. Ja,
even een doordenkertje.
Ja, precies. En dat heeft ook met die gesitueerdheid te maken namelijk. Dus het doet ertoe, ze zegt, het doet ertoe met wat voor gedachten, wat voor woorden bijvoorbeeld, je gaat denken. Mm-hmm. Want vanuit het soort woorden dat je gebruikt, ga je ook op een andere manier naar de wereld kijken. En ga je ook bijvoorbeeld dus op een andere manier wetenschap bedrijven. En zij zegt dat is heel belangrijk, ook omdat juist ook wetenschappers en technologieën, en ook zij trekt die twee ook eigenlijk samen. Ze zegt die zijn eigenlijk bijna niet los te trekken van elkaar, want wetenschap wordt heel vaak in technologieën ingebed. En andersom maken technologieën ook dat we allerlei dingen op de wetenschappelijke agenda zetten. En die twee samen, die zijn zo alom. Ja, alomtegenwoordig in onze wereld, dat ze eigenlijk de wereld op een bepaalde manier maken. Maar die wetenschappers en die technologen, die gebruiken ook bepaalde woorden en bepaalde ideeën om te onderzoeken wat ze onderzoeken en om te maken wat ze maken. Dus zij zit zelf, dus altijd wel een leuk, een beetje anekdotisch, maar dat geeft wel heel erg een beeld. Ze woont vlakbij, ze woont in Californië en ze woont zelf ook vlakbij Hollywood in zekere zin. Dat is natuurlijk daar allemaal bij elkaar in de buurt. En Silicon Valley, Hollywood. Dat inspireert elkaar natuurlijk ook heel erg. Dus allerlei gekke ideeën die er in Hollywood bijvoorbeeld bedacht worden, die komen ook ineens in Silicon Valley terecht. En vice versa. Dat je bijvoorbeeld ook in haar beroemde cyborg figuur ziet. Maar om dat even nog te parkeren. Wat ik eruit wil halen, wat ik even wil toelichten, is dus dat die woorden die zij gebruikt, die maken ook. Die maken de wereld omdat zij grenzen leggen. Ze construeren grenzen in de wereld. Dus dat kan op verschillende manieren. Dus een voorbeeld daarvan is. Haraway is natuurlijk als bioloog. Ze heeft een enorm dik boek geschreven. In 1989. Primate Visions. Over apen. Verschillende soorten apen. En daarin geeft ze bijvoorbeeld het voorbeeld. In de jaren 60. Harlow. Ook een primatoloog, die heeft een beroemd experiment gedaan waarin hij een soort nucleair apengezin maakte. Of nucleair gezin, een kerngezin denk ik in het Nederlands. Met een moeder, een vader en een kindje. En die zette hij in een kooi en dan zette hij een ander kerngezin in een andere kooi. Waarbij alleen de kindjes konden uit die kooi en die konden met elkaar spelen. Dus die mochten leuk samen zijn. Maar de vader en de moeder die moesten thuis blijven. En hij had die opzet gemaakt om te gaan kijken wat er eigenlijk vaderlijke liefde is bij dit soort apen. Nou, en hij observeerde, oké, blijkbaar is vaderlijke liefde vijanden afschrikken, zoals de onderzoeker, zei hij zelf ook met een knipoog, zoals hij zelf. Nog iets van bescherming bieden of zo. Of ik weet het wel, of af en toe een keertje spelen met die kinderen. Ik weet niet meer precies de details. Maar in ieder geval, hij heeft daar bepaalde conclusies die eraan verbindt. En Haraway die laat zien van ja, maar deze hele opzet, daar zit een bepaald verhaal achter. Namelijk een heel christelijk beeld, christelijk verhaal, christelijke mythe zelfs, zegt ze, van dat kerngezin. Van een vader en een moeder en een kind dat samen thuis blijft. Terwijl, en op die manier, door die setup op deze manier
dat te
maken.
Dat is een premisse, maar die benoem je eigenlijk niet.
Precies, ja. En die, terwijl Harlow die doet dat ook in de jaren 60, waarin heel dat kerngezin überhaupt onder druk komt te staan. Daar zit al een bepaalde politieke lading achter. En vervolgens trekt hij allerlei conclusies hieruit. Van blijkbaar is dat de rol van vaders. Want als het bij, dat is ook een van de interessante dingen uit dat boek. Als het bij apen zo gebeurt, dan zit dat dus blijkbaar in onze natuur. En zijn wij mensen eigenlijk ook zo. Dus daar komen allerlei conclusies uit. Terwijl ze dus laten zien, dat er zit een bepaalde mythe achter.
Overigens interessant, omdat ik denk namelijk die gemiddelde conservatieve denker de link tussen mens en aap niet te stellen.
Ja, dat
maar
is
goed,
wel
dat
is mooi.
Een soort Trojan horse.
En Haraway die zet dat dus zelf ook af tegen een andere manier van. Dus daar worden ook, dus die Harlow die maakt ook, wat dat betreft, die maakt dus een bepaalde, die legt een bepaalde grens. Dat was eigenlijk het punt dat ik wilde maken. Die construeert een grens van vaderlijke liefde of van de vader. Een apenvader, dit soort apenvader, die legt een grens om wat vaderlijke liefde is of wat zo'n vader is en hoe die zich beweegt in een bepaalde context. En daar trekt hij dan volgens allerlei conclusies uit. Terwijl die grens om zo'n vader, om zo'n apenvader, die kun je ook heel anders leggen. Namelijk als je ze in hun natuurlijke habitat zou gaan observeren, dan zie je ineens een heel ander soort relaties. En dan heb je ook ineens een heel ander beeld van wat een vader überhaupt zou zijn. Of wat zo'n relatie vooral, dat is denk ik interessant, hè? Wat de grenzen van zo'n relatie tussen vader en kind zou zijn. En dat is iets wat Haraway dus heel erg ziet in het werk bijvoorbeeld van Jane Goodall en van Barbara Smuts, die zelf naar de apen die ze bestuderen toegaan in hun natuurlijke habitat en daar een heel respectvol proberen eigenlijk af te wachten. Zij gaan dan heel lang ergens op een afstandje zitten wachten om te kijken van oké, schrikken zij niet te veel van mij? Uiteindelijk komt daar ook een bepaald soort wederzijdse relatie met die apen die ook een soort van door heel respectvol te zeggen als zij boos op mij worden of als zij zeggen van joh, flikker op, dat zij dan vervolgens ook daadwerkelijk weggaan. En dat daar dus ook een hele wederkerige relatie daarin ontstaat. En Haraway die zegt dus dat is eigenlijk een betere manier, een objectievere vorm van kennis. Omdat er in plaats van dat er gewoon één frame op bepaalde dieren of bepaalde werkelijkheid geplaatst wordt, er een gesprek plaatsvindt. Dus,
En dat is grappig, want het is bijna contra-intuïtief, omdat het ene klinkt van in een laboratorium setting en jij staat letterlijk aan de andere kant van het glas.
Ja.
Maar daarmee doe je kunstmatig plaats jezelf erbuiten, maar eigenlijk is alle grens die je trekt is juist heel kunstmatig en daardoor is het geen goed onderzoek.
Ja.
Ik heb een paar associaties die, hoe heet het? Dus zij kijkt ook zo naar het proces van wetenschap. En jij noemt nu laboratorium. Dat deed me even denken aan Bruno Latour. Misschien kunnen we daar ook even over hebben. Over hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Want die is ook kritisch op het proces van wetenschap. Die heeft zelfs in de jaren 80 zo'n boekje geschreven, Laboratory Life. Waarin hij bijna antropologisch bekijkt. Hoe gaat dat proces van wetenschap nou? Hebben die twee iets met elkaar te maken?
Ja, zeker. Zij waren goede vrienden ook wel. Tot Latour's overlijden kort geleden. Zij hebben ook echt een inhoudelijk gesprek. Maar wat denk ik het grote verschil is, dat zijn natuurlijk allebei in de STS, in de Science and Technology Studies. Maar wat het grote verschil is gewoon in de extra toevoeging dat Haraway ook nog een feminist is. Dus feministische STS, zou ik het willen noemen. En dat zij dus veel meer kijkt naar, beide filosofen of beide sociologen worden soms ook genoemd. Want die STS, dat is eigenlijk ook een soort van sociologie van de wetenschap. Er zijn heel veel namen die je ze kunt geven. Maar beide dus heel erg geïnteresseerd van hoe werkt dat eigenlijk? Hoe maken die wetenschap en technologie de wereld? Hoe maken ze ook ons? En hoe zijn wij zo onlosmakelijk met die wetenschap en technologie verbonden? Ook allebei hebben ze overigens eenzelfde soort aandacht op het einde natuurlijk, de afgelopen jaren, echt naar die ecologische crisis ook en naar de verantwoordelijkheid van wetenschappers ook om daar constructieve bijdrage aan te leveren. Maar het grote verschil is denk ik echt dat dus bij Haraway altijd de vraag komt van ja, maar wie heeft hier baat bij? Dus in plaats van alleen maar te vragen van oké, hoe zit het precies in elkaar? Dat bij Haraway altijd de vraag ook komt van ja, maar wie sluit dit ook uit? En wie zijn degenen in de macht die daadwerkelijk die wereld maken waarin we leven en die standaarden stellen waarin we ons allemaal moeten voldoen. Ook als het gaat over algoritme bijvoorbeeld nu, vandaag de dag, is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld van technologieën die gemaakt worden op een bepaalde manier, maar die heel veel mensen uitsluiten en een bepaalde standaard ook hanteren. En daarin is het dus heel belangrijk om telkens die vraag te blijven stellen. Ja, en voor wie werkt deze technologie? Voor wie is dit nou een goed ding en voor wie niet? Dus ik denk dat daar wel een groot verschil in zit.
En is dat feministische dan dat... ja, misschien een beetje een open deur hoor. Maar dat zij dus eigenlijk vindt van heel vaak... is het voor vrouwen uitsluitend? Of wat?
Ja. Ja, dus dat ja echt ook vanuit... en ook heel erg vanuit concrete onrechtvaardigheden... concrete ongelijkheden... zo'n probleem aansnijden of aangaan. Ja. En, dus, en voor haar dus ook. Zij is wel ook... Al vanaf de jaren 80 ook wel erg intersectioneel daarmee bezig. Voordat het woord ook groot werd wat dat betreft. Daar wordt ze ook nog steeds nog wel af en toe om bekritiseerd. Dat ze dat niet genoeg zou doen. Maar het zit er wel in. Dus het gaat ook niet alleen over vrouwen. Maar dus ook over mensen van kleur. Is ook altijd bijvoorbeeld zeker in dat primatenboek in 1989. Is natuurlijk ook het hele idee van een wilde aap. Dat wordt ook heel veel met natuurlijk bepaalde rassen dan geassocieerd. Nou ja, dat is ook een groot thema in dat boek. Ja.
Ja. En is er hierbij steeds dan haar inzet dat ze zeg maar hart heeft voor de wetenschap en zich daar zorgen om maakt? Of ziet ze zichzelf misschien ook wel als activist? Of hoe?
Ja, allebei wel. Ja. Ja.
Dit vond mij allemaal naar aanleiding van dat afwijzen van die menselijke uitzonderingspositie. En je noemde naast dat afwijzen van het begrensd individualisme als tweede grote thema in haar denken. Welke plek neemt dat in en hoe verhoudt zich dat hiertoe?
Ja, dus dat begrensd individualisme is eigenlijk heel erg ook in het verlengde daarvan. Is dat er dus ook andere grenzen rondom een ik getrokken moet worden en kan worden. Dus rondom het individu. En dat is... op twee verschillende manieren. Eerst als bioloog is gewoon van is duidelijk ja, heel evident. Inmiddels vind ik het ook heel evident, maar heel duidelijk van dat is. Er zitten natuurlijk allerlei processen in ons lichaam en buiten ons lichaam waar wij heel de tijd mee in interactie zijn en die ons maken wie we zijn. Dus ik ben niet iemand die eindigt bij mijn huid en ik vul ook mijn huid helemaal niet zelf helemaal op. Er zitten allemaal bacteriën in mij, er zit eten in mij en zuurstof en et cetera, et cetera. Een virus. Dus
ik ben een beetje verkouden van de luisteren. Dus dit gaat allemaal over mij.
We hebben ook niet iets met een virus afgelopen jaren gehad.
Nee, ik betrek het even lekker op mezelf.
Dat is mooi dat je er expliciet benoemd
bent. Ja, dat is belangrijk soms.
Ja. Ja, dus daar is die biologische scheiding tussen ik en niet-ik, zeg maar, al kunstmatig.
Ja, precies. Ja, en kunstmatig inderdaad. Dat, ja, dat is leuk. Het is kunstmatig, maar ook noodzakelijk. Dus het is en natuurlijk, want je moet op een bepaalde manier, ben je altijd grenzen aan het trekken. En het is dus heel erg de vraag van, doe je dat soort van, bij wijze van spreken, ik zit even een beeld te bedenken, maar ga jij zelf een bepaald vormpje in een steen duwen? Of ga je meer als een soort beeldhouwer kijken van ja, wat zit er eigenlijk al in die steen? Wat voor weerstand geeft die steen mij? En wat zegt die dan tegen mij wat ik daarover kan zeggen? Dus het is een veel meer in gesprek dus en in wisselwerking met het onderzoeksobject. Dus dat object dat gaat dan zelf ook spreken en er moet ook naar geluisterd worden. En dat is iets wat geldt voor dieren en voor planten. Maar dat geldt natuurlijk ook, en dat is ook weer dat feminisme. Dat is natuurlijk ook iets wat heel vaak niet gedaan is bij vrouwen en bij mensen van kleur. Die worden ook dan gewoon van oké, dat is een bepaald onderzoeksobject. En vervolgens luisteren, dat doen we nu ook nog steeds natuurlijk op heel veel manieren. Ook om mensen, ook als het gaat om arme mensen of nou ja, et cetera. Dus dat begrensde individualisme inderdaad. Dus je hebt enerzijds dat biologisch gewoon niet klopt, zegt ze. we zijn geen individuen, want er zitten allerlei processen in ons en om ons heen die ons maken überhaupt dat wij ik kunnen zeggen. En er zijn natuurlijk in heel veel gevallen, ook met ziekte, et cetera, waarin dat anders is. En zij gebruikt daarvoor ook de term simple Jesus. En dat is zeker ook, dat gaat dus om een individu en dat gaat ook om heel veel verschillende individuen samen. En simple Jesus betekent maken met, poëses maken, sim samen. Dus samen maken, en dat stelt ze tegenover het een ander bekender woord, autopoëse. En dat is dus zelfmakend. En dat is ook een woord dat heel veel in systeemtheorieën gebruikt wordt. En ook dus heel erg in een ecologische context, dat er vaak dat er bijvoorbeeld naar de aarde gekeken wordt als het autopoëtisch proces, systeem, dat zichzelf in stand houdt. Dus daar zit een bepaald evenwicht in dat altijd weer teruggevonden gaat worden. En simple Jesus is dus, gaat veel meer vanuit verschillende agencies, verschillende actoren die op elkaar antwoorden. Dat is dan een biologisch proces waar zij ook vanuit een bepaald soort evolutionaire theorie ook toekomt. Goed, dat is één ding. Waarom ze dat beginsel individualisme afwijst. En anderzijds is dat ook omdat ook op een betekenisniveau, ook op een talig niveau, zijn we helemaal geen begrensde individuen. Want we gebruiken een taal die om ons heen is, die ons gegeven is. We moeten ons van bepaalde normen bedienen die er om ons heen zijn. En dat is natuurlijk iets wat je bijvoorbeeld ook bij Foucault terugvindt en bij heel veel continentale filosofen uit de 20e eeuw. En samen ook, zeker die en dat biologische, materiële aspect en dan dat betekenisvolle aspect, dat ze die samenpakt. Dat is ook echt ook wel een marxistische traditie waar zij zich in voegt. Dat marxisme zit niet per se heel erg aan het biologische getrokken, maar wel aan het materiële, aan de materiële werkelijkheid waar we in zitten. Dus ook als het gaat om überhaupt te kunnen zeggen, ik ben een filosoof bijvoorbeeld. Dat hele term filosoof is natuurlijk ook al super. Daar zit een hele betekenis aan. Wat we ook nu, trouwens, wat ook vanuit feministische oogpunt best wel interessant is. Omdat dat beeld van een filosoof natuurlijk ook heel vaak een
rokende, witte, Europese man.
Ja, precies.
Of een witte man in toga.
Ja, precies. Dus, maar goed, dat is een andere discussie. Maar in ieder geval, daar zit natuurlijk een hele hoop context bij. En die maken dat daar helemaal geen ik is die losstaat van de wereld om zich heen.
En dit constateert ze. En wat vraagt dat vervolgens? Kijk, bij die wetenschapskant zegt ze natuurlijk van, joh, je moet dus jezelf, put jezelf in de equation, zou je zeg maar zelfs zeggen. Van, wat zegt ze hier dan bij? Dit moeten we gewoon ons realiseren? Of moeten we hier iets mee? Of trekt ze hier gevolgen uit?
Nou ja, zeker in op verschillende manieren. Dus enerzijds is dit een thema dat echt door heel haar overheen gaat. Want dat zit al in haar Cyborg Manifest. Waar ze natuurlijk echt heel beroemd mee is geworden uit 85. Maar wat ook heel duidelijk, waar ze het heel expliciet over heeft. Juist in 2016 in Staying with the Trouble. Dus als het echt gaat om ecologische urgenties. Omdat dat begrensde individualisme, om even bij dat laatste te blijven. Bij het meest recente is. Behelst ook eigenlijk wel een afwijzing van de antropos, dus ook weer die mens, de mens, die menselijke uitzonderingspositie, maar dus ook de antropos, de mens in het antropoceen, dat los zou staan van de rest van de wereld en dat ofwel de wereld maar moet gaan redden op een of andere technologische manier, of niet, of dat niet kan. Dus daar zit ook een bepaalde zodra je de mens als een soort, als een begrensd individu gaat zien, als iets dat los staat van de wereld en daar dus zelf verantwoordelijkheid voor kan nemen of niet, om maar even een van de termen die vaak gebruikt wordt te noemen, dan is er ook een soort van alles of niets keuze in, gaat het wel of niet lukken. Dus dat is ook een bekend beeld dat veel filosofen gebruiken, is het idee van de mens als enige speler op het toneel, waarin de rest van de wereld, soort van de rest van de natuur, andere wezens, het toneel zelf zijn de achtergrond. Zo'n mens kan dan ofwel, als dat decor op instorten staat, kan ofwel als een gek dat ding gaan zitten repareren, ofwel ergens in een hoekje bij de pakken neer gaan zitten van, oké, dat gaat me toch niet meer lukken, laat na mij de zondvloed, zeg maar. Laat de apocalypse maar komen. En daar trekt zij dus ook heel erg tegen van Lier van dat hele apocalyptische denken. En ook, dus ze, ja, zij zegt dat zij geeft er een beetje twee opties. Ofwel, je gaat dus echt in dat doemdenken zitten, of je gaat, wat veel gebeurt, alle hoop in technologische oplossingen leggen. En beide veronderstellen dat wij als mens de enige zijn die betekenisvol handelen. En dat dat ook iets is waar wij controle over hebben. En dat wij daarin buiten eigenlijk die wereld staan, terwijl wij daar gewoon deel van uitmaken. Dus dat is een van de belangrijke dingen, denk ik, wel wat zij met dat begrensd individualisme en dat die afwijzing daarvan ook wil zeggen. In combinatie dus met die menselijke uitzonderingspositie. Die twee samen is echt van, we moeten gewoon af van de manier van denken waarin we opgegroeid zijn. Ook dus echt het verlichtingsdenken van de mens als heerser en meester over de wereld, over de natuur. Want de mens bestaat niet, et cetera, et cetera. Daar zit een hele hoop politiek en geweld achter. En het is ook gewoon niet vruchtbaar, omdat wij in allerlei relaties staan. We moeten proberen in die relationaliteit betekenisvol te kunnen handelen. En daarin dus ook die problemen aan te gaan en antwoord te kunnen geven op die problemen. Want zodra wij ons buiten de wereld plaatsen, dan is er ook helemaal geen mogelijkheid om antwoord te geven op andere wezens. Want die zijn er niet eens, bij wijze van spreken.
En wat voor antwoorden stelt ze dan wel voor? Of ziet ze een richting van waar dat dan heen gaat?
Nou ja, dat is dus, zij heeft dus, ze blijft gewoon een wetenschaps- en technologiefilosoof wat dat betreft. Dus zij roept echt op tot anders denken voor wetenschappers en technologen. Dus zij roept echt op, jullie moeten die grenzen response-able, zegt ze. Dan trekken ze toch uit elkaar. Dus ik vertaal het als antwoordelijk construeren. Ja. Dus op een manier waarop je antwoord geeft op wat zij jou te vertellen hebben. En dus ook met heel veel gevolgen, heel veel oog voor de gevolgen van datgene wat jij doet als wetenschapper en als technoloog.
En dus response-able. Ja. Dus niet verantwoordelijk, maar antwoordelijk.
Ja. 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 Dus daarin, daar roept zij dus vooral toe op. Dus dat is natuurlijk haar vakgebied. En dat is voor haar de plek waar zij zich op richt, waar zij haar pijlen op richt. Van, we moeten dus op die manier anders gaan nadenken. Want als je anders gaat nadenken, matters what thoughts, think thoughts. Als je op een andere manier gaat nadenken, dan kun je ook op een andere manier uiteindelijk gaan handelen. En dat geloof ik ook wel erg. Dat is denk ik wel een belangrijke les. Ja.
Ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben, maar is het misschien nog aardig om even te kijken, want jij hebt dat nawoord geschreven bij het Cyborg Manifest. Wat de kern is van dat manifest?
Ja, nee, die figuur van de cyborg heeft ook heel erg ook weer te maken met dat begrensd individualisme en ook weer met die menselijke uitzonderingspositie. Want die cyborg is natuurlijk een wezen, een cyborg is een cybernetisch organisme. Dat dus deels mens, deels technologie is. Dus de Robocop uit de jaren 80.
Blade Runner.
Precies, mm-hmm. Ja, dus de Hollywood inderdaad. Referentie, zo super dichtbij. En waar natuurlijk al die technologen, die techneuten daar ook in Californië helemaal kapot op gaan en denken van, oh, dat gaan wij werkelijkheid maken. En dat is natuurlijk ook ergens werkelijkheid geworden. We hebben nu Elon Musk en Jeff Bezos die helemaal losgaan in de ruimte in en weet ik het wat. En ook toen natuurlijk al realiteit is geworden. En zeker dus ook met het internet. De manier waarop technologie en mens gewoon helemaal samensmelten. Wij kunnen niet meer zonder onze smartphone. Dus wij zijn allemaal cyborgs. En die cyborg heeft dus ook, wat Haraway, er valt heel veel over te zeggen, maar wat mooi is denk ik om er even uit te halen, is dat die cyborg dus ook uitnodigt om op een andere manier grenzen te trekken om een ik heen. Dus omdat we dus blijkbaar op allerlei manieren al soort van dingen die extern aan ons zijn, die niet ons lichaam zijn, zouden zijn, zoals contactlenzen, maar dus ook een smartphone of weet ik het wat, die zijn al deel van ons. Dat nodigt ook uit om anders na te gaan denken überhaupt over identiteiten. En dat koppelt zij ook heel erg aan een hele uitgebreide feministische discussie in de jaren 80 ook over wat de vrouw zou zijn, want daar is heel veel kritiek dan ook op vanuit intersectionele denkers. Want dat de vrouw blijkbaar een witte, hoogopgeleide, middenklasse vrouw.
Het gaat niet over de vrouw, precies in lijn eigenlijk met die wetenschapskritiek die je
heel heeft. Ja. Ja, dus dat hangt natuurlijk allemaal heel erg met elkaar samen. Dus daar heeft zij ook heel erg kritiek op. Dus zij is echt iemand die ook identiteitspolitiek wat dat betreft afwijst. Omdat ze zegt, van ja, een identiteit is nooit gefixeerd, is nooit vast. Daarin is het ruimte ook om die op een andere manier te construeren. Zoals je zo'n cyborg ook ziet doen, en dat kan maar dat kan dus met allerlei technologieën van buitenaf. En dat kan op een hele overheersende manier, dat zegt ze ook. Dus in dat Cyborg Manifest is ze eigenlijk vooral heel erg kritisch op de manier waarop allerlei technologieën ook ons leven binnendringen en daarin ook heel veel ongelijkheden intensiveren eigenlijk. Maar tegelijkertijd biedt het ook ergens nog mogelijkheden om te spelen eigenlijk met die grenzen. En dat is ook om op een speelse manier jezelf te construeren. Ik zeg het nu allemaal een beetje kort door de bocht. Er zitten heel veel
lagen. Ja, het is ook een onmogelijke vraag. Ja. Dus ja. Nee, maar mooi toch? Mooi, ja.
En grappig is dat het wel echt tweeledig is. En speels en ja, een uitnodiging en ook een waarschuwing dat die, die combinatie heeft.
Ja, ja, heel erg. Ja. En dat is wel het leuke ook, dat speels is wel grappig. Dat zit ook wel echt in Heroids ook heel... Ik zat gisteren weer even een keertje een tekst van haar te lezen op kantoor. En mijn kantoorgenoot die vroeg aan mij op een gegeven moment ook van... joh, wat is er met jou aan de hand? Want de ene moment zit je hard op te lachen. En het volgende moment zit je zo aan te kreunen van... wat is dit nou weer voor moeilijk gedoe? En ik denk dat dat wel ook heel gaaf... Dat denk ik wel een breder gedragen ervaring is met het lezen van Haraway. Zij gebruikt ook echt ironie. Is ook echt ook weer op een serieuze manier ook echt een manier voor haar om soort van open te breken, om op een andere manier uit te nodigen om na te denken en om soort van gekke ideeën ook de wereld in te brengen. En zij schrijft ook heel speels daarin. Dus
je gebruikt ook voordat we opnamen de term science fiction gebruikt ze ook.
Ja.
Maar dan dus op een andere manier dan in het filmgenre.
Ja, ja. Ze bedenkt überhaupt heel veel verschillende woorden en heel veel. En daarin is het dus ook heel erg wel die nadruk ook op dat spel. Dus enerzijds is het heel erg verantwoordelijkheid nemen van wetenschappers. Of antwoordelijk worden dan dus. En tegelijkertijd zegt ze ook, ja, en dat is ook gewoon hartstikke leuk. Het is ook spelen samen met, zij heeft ook later in de jaren nul, heeft ze ook boeken geschreven over hoe zij met haar honden speelt. En dat is, daar is ze toen ook een beetje niet heel serieus over genomen. Dat mensen dachten van... Zit zij daar nou, een vrouw van middelbare leeftijd, nou over de hondjes te schrijven? Daar haalt ze dan vervolgens echt de meest complexe theorie bij. Maar dat is dus ook dat die speelsheid wil ze ook de hele tijd ook vasthouden. En dat is denk ik ook wel het leuke ook van Haraway om haar te lezen. Tegelijkertijd wordt ze ook heel erg bekritiseerd op veel te vaag schrijven, veel te moeilijk schrijven. Ze noemt het zelf ook. Dus ik zat dus inderdaad gisteren even in een interview met haar te lezen dat ze schreef van. Of dat ze zelf ook zei van ja, ik probeerde altijd alles te zeggen voordat ik iets zei. Dus dan in één zin zit ze gewoon zoveel. Zit zeg maar in, achter elk woord zit een heel. Kun je een proefschrift schrijven, zeg maar, bij wijze van spreken. En omdat dus, voordat ze dan daadwerkelijk de argument uiteenzet. Dus dat maakt het ook natuurlijk heel ingewikkeld om er te volgen of om erin te rollen, zeg maar. Je hebt best wel veel werk nodig voordat je daarin kan. Dat wordt al beter in de latere boeken, hoor. Maar ja, die twee kanten zitten er ook heel erg in.
Ja, volgens mij heb je al een heel goede speelse introductie gegeven. Ja, dus heel veel dank. Donna Haraway, biologie en filosofie begonnen we mee na het. En dat klopt ook wel dat die twee kanten in haar werk terugkomen. Dat nadenken over de verhouding tussen mens en dier. En ze is ook altijd haar hele werk al doordezend van wetenschapsfilosofie en beschouwing op de wetenschap. En ook werkt ze wel vanuit een liefde voor die objectieve wetenschap. Lydia zei, je kunt een beetje twee hoofdafwijzingen zien waarin je het werk van Haraway kan categoriseren. Enerzijds het afwijzen van het begrensd individualisme en anderzijds het afwijzen van de menselijke uitzonderingspositie. Om bij dat tweede beginnen, ze ziet in de wetenschap een tendens om naar te denken vanuit de mens. En zeker dan ook dus de wetenschapper. En ze is kritisch op dat beeld van de mens, omdat dat altijd een bepaalde, toch een verbeelding is. Dat is helemaal niet een soort objectief totaalbeeld van de mens, maar eigenlijk altijd gewoon, nou, dat, zoals hij nu vaak natuurlijk genoemd wordt, de witte man. In de wetenschap wordt een beetje gezegd van, ja, objectiviteit is dus eigenlijk vanaf het perspectief van de mens. En ik sta buiten hetgene wat ik bestudeer en ik kan er rationeel met een afstand naar kijken. Maar zo zegt ze, ja, neutraal bestaat helemaal niet. Het is heel vaak seksistisch, want het is dus naar het mannelijk. Het is racistisch, want het veronderstelt witte man. En ook ten aanzien van de ecologie, dat in de verhouding tot het bestudeerde en de wereld onder ons, dat ook een soort gekke positie inneemt, alsof we daar helemaal geen onderdeel van zijn. Dus je zegt dat neutrale veronderstelt een uitzonderingspositie van de mens. En dat is dus een specifiek soort mens. Dat is helemaal niet een neutraal persoon, maar ook een gemankeerd persoon. Terwijl eigenlijk alleen er gecompenseerd wordt voor gemankeerde zaken als vrouwelijke wetenschappers. Nee, dan wordt er gezegd dat moeten we een beetje rekening houden in het onderzoek. Nee, die neutraliteit bestaat niet. Je kunt überhaupt eigenlijk helemaal geen neutrale wetenschap doen. Want je kunt dus nooit jezelf helemaal buiten de verhouding passen. Is het dan postmodern? Nou, ze maakt wel onderscheid tussen dus de objectieve wetenschap. En ze zegt, er is wel zoiets als kennis te vergaren. Maar je moet wel goed realiseren dat je dus niet een neutrale positie daartegen ten opzichte van inneemt. In 1988 heeft ze dan het over het boek waar ze schrijft over gesitueerde kennis. Niet gesitueerde waarheid, maar gesitueerde kennis. En ja, belangrijk zegt ze daarin, dus plaats je als onderzoeker in de context. Ook technologieën zelf zijn niet neutraal. Die zijn door de plaats waar ze worden gebruikt bepaald. En door de tijd en de persoon die ze gebruikt. En al helemaal natuurlijk de interpretatie vervolgens van die gegevens die eruit komen. Dus je kunt bredere, mondiale, globale uitspraken doen. Maar universeel is niet te doen. Het belangrijkste hiervoor is dat je erkent dat dit aan de hand is. En ook dat je erkent dat je altijd binnen bepaalde sociale normen opereert. En binnen bepaalde taalnormen. Het maakt ook uit met de woorden waarmee je denkt maken uit. En Lydia noemde volgens mij toen vlakbij Hollywood en bij Silicon Valley die hele wereld waar ze in zit. De wereld waarin je gecreëerd wordt maakt ook de wereld hoe je denkt. En dat zijn dus belangrijke zaken. Woorden grenzen, construeren namelijk grenzen. En ook ideeën vormen hoe je je wetenschap benadert. En dan noemen ze het voorbeeld van Harlow, de experimenten met primaten in de jaren 60, waarin die Harlow een kerngezin van apen construeerde met een vader, een moeder en een kindje. En vervolgens ging kijken hoe dan de vaderlijke verhoudingen tot die kindjes waren en zo, om daar een soort natuurstaat dingen van de dieren over te kunnen zetten. Daar zat een opzet van achter van een christelijke kerngezin gedachte. Met dus een duidelijke premisse, met ook een politieke lading. Want in de jaren 60 stond het kerngezin onder druk. En dus gaat Harlow grenzen stellen waarbinnen hij dan het onderzoek doet, maar waarmee hij natuurlijk heel sterk zich in dat onderzoek plaatst, terwijl hij suggereert dat het in een laboratorium is en dat hij erbuiten staat. Veel beter is dus de houding bijvoorbeeld van Jane Goodall, die juist de natuur ingaat, de dieren in een natuurlijke omgeving opzoekt. En zich ook laat betrekken. En ook zich laat afwijzen als dat de dieren hen er niet bij willen hebben. Of zich juist laat betrekken. Je zou kunnen denken dat is juist subjectiever, want ze gaat er zelf in zitten. Maar dat voorkomt dus dat je net een soort gecreëerde neutraliteit hebt. En je ziet niet, je plaatst niet zelf gekke grenzen in een onderzoekssituatie die je plaatst. Maar je observeert en laat je eventueel zelfs betrekken. Judith vroeg dan goed naar van, wat is daar dan een link met Bruno Latour? Die zit natuurlijk ook heel erg op die. Die heeft cultureel-antropologische studies van het laboratoriumwerk gedaan. Ze lijken net op elkaar, ook met een afslag richting ecologie en steeds meer nadruk daarop. Waarbij Haraway zie je wel steeds meer dat daar toch ook altijd de feministische vraag onder komt. En eigenlijk ook de vraag komt van, wie heeft er ook baat bij hoe de dingen nu ingericht zijn? Dus een politieke gelading eigenlijk daarin in haar denken. Het gaat ook over grenzen trekken, gaat ook over onze interactie met onze omgeving en over het ik. Want alleen al het wat is een ik gaat heel erg over grenzen. Je kunt dan je lichaam als grens aanhalen, maar er zijn allerlei processen in mijn lichaam die niet van mij zijn. Bacteriën, virussen, het eten wat erin zit. En ook andersom beweeg ik mij in de wereld. Dus is er ook een interactie naar buiten toe. Dus het is kunstmatig om dat onderscheid te maken. En tegelijkertijd is het ook noodzakelijk om dat onderscheid te maken, omdat je daar anders niet in kan denken. En daarom pitcht Haraway het woord sympoiese. En het samenmaken ten opzichte van het zelfmakend, waarin je op jezelf terugstaat en een beetje die beeld ook van de planeet die een eigen evenwicht heeft en een balans vindt. Nee, we zijn samen aan het maken. Dus altijd een interactie tussen mij en de wereld rondom en zelfs ook interactie in mij. En ten tweede is die zelfbegrenzing en dat ik en op zichzelf staand individu niet mogelijk. Want ook op betekenisniveau ben ik ingebed in een hele wereld. De taal is niet van mij, de wereld, mensen rondom mij is niet van mij, de normen die ik heb zijn niet van mij. Kortom, ook daarin kan ik helemaal niet naar een soort begrensd individualisme toe, waarin ik een eigenstandige kern ben. Deze twee noties zijn heel belangrijk en dat brengt haar ook naar tot haar ecologische bijdrage. Waarin ze namelijk zegt, het is ecologisch noodzakelijk dat we op een andere manier gaan denken. Want deze twee afwijzingen die ze doet, leidt ook tot een andere blik op het antropocentrisme wat we hebben. Dat de mens het centrum van het universum is. Maar ook dat de mens dus degene is die nu dit probleem moet gaan oplossen van de ecologische crisis. Van ofwel, wij gaan het nu redden, ofwel, we moeten het bij de pakken gaan neerzetten. We maken ons daarmee ook weer een soort buitenstaander. Wij zijn de acteur en de rest is allemaal decor en requisieten. Nee, wij moeten zien dat we er een onderdeel van zijn maken en dat we in relatie staan tot alle dingen rondom ons. En ze roept dan ook op tot een response-able wetenschap of een antwoordelijk, heeft Lydia het vertaald. Dus dat we in relatie staan tot de wereld rondom ons en ook in ons denken en onze relatie daartoe, ja, moeten bewust zijn dat we in interactie staan en niet een geïsoleerde, zelfstandige entiteit. En dat bracht ons bij dat cyborg-manifest. Ook daar gaat het over de grenzen tussen mens en robot, tussen man en vrouw, tussen mens en dier. En die, ja, eigenlijk is die afhankelijkheid sinds ze dat geschreven heeft alleen nog maar groter geworden, van de contactlens tot de smartphone. En dat geeft dus ook aan dat onze identiteit uiteindelijk fluïde is en dat er moeilijk is om daar grenzen in te trekken. Tussen man, vrouw en welke plaats je daarin kiest, maakt ook weer uit hoe je die identiteit past. Dus dat is allemaal heel fluïde daarin en vergt dus ook al dat we elke keer bewust zijn van de positie die we daarin innemen en dat, ja, de, tussen aanhalingstekens, van eigenlijk elke categorie altijd een verkeerde karakterisering is. Haraway is dan in dat cybermanifest kritisch op technologie en tegelijk ziet ze daar ook mogelijkheid in. Ze zegt het is ook een mogelijkheid om te spelen met identiteit, met de wereld rondom ons. En dat is eigenlijk überhaupt kenmerkend, zei Lydia. Het is soms complex en misschien deels ondergrondelijk om het haar werk te lezen. Maar het is ook altijd speels, er zitten leuke grappen in, goede nieuwe woorden die ze introduceert. Kortom, een zeer rijke denker die, ja, zeer actueel denken neerzet. Heel veel dank, Lydia, voor zo'n complex denker. Een hele heldere inleiding volgens mij. En dankjewel, Judith. En jij natuurlijk ook weer heel hartelijk dank voor het luisteren. En deel vooral deze aflevering met wie je het ook moet horen. En graag tot een volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère.